u allen heel hartelijk welkom in deze bijzondere herdenkingsdienst. We gaan samen zingen Psalm 77 en daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 77 vers 7 zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En het 8e vers: Heilig zijn ook op uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Samen een zegen vragen over deze samenkomst. Genadige en barmhartige Heere, u geeft het ons dat we hier vanavond in uw huis mogen samenkomen. U geeft ons de gelegenheid, u geeft ons de gezondheid, u geeft ons de lust en de liefde. Ook nu bewijst u het weer dat u de grote gever bent. Wij zijn nemers. En wij zijn mensen die alles tot zich nemen. U houdt niet op met goed doen. We mogen ook vanavond uw grote daden herdenken, die gij in het verleden gedaan hebt, maar die ook voor het heden nog volop een betekenis hebben. O Heere, wat blijft het dan telkens weer? Wij uw goede werk bederven, een reformatie nodig was, wij als kerk niet bij uw woord gebleven zijn. Menselijke inzettingen, menselijke gedachten, menselijke werken in de plaats gesteld van uw werk. Het gaat door de eeuwen heen, zomaar door. En daarom is die reformatie die gij de 16e eeuw geschonken hebt, we zullen een weldaad van u, dat uw woord weer opnieuw ontdekt werd. U door uw geest en door uw woord weer hebt willen spreken. Luther ontdekt werd door uw woord, gegrepen door uw woord, zodat hij naar uw woord ging grijpen, zodat hij het ook anderen mocht doorgeven. O Heer, als u werkt, wie zal het keer? Niets en niemand al. Dat wou het ook beleider in de wereld van 1983. Ook nu op een avond als deze. Het kan niet anders. Schuld en schaamte moet ons aangezicht bedekken. Want we spreken en we preken in een verscheurde wereld en in een verdeelde kerk. Terwijl u toch gebeden hebt, o God, in de Heer Jezus Christus, uw Zoon, dat ze allen één zouden zijn. Wij smeken u in zijn naam. Wil ons aanzien in die Christus. Wil ons onze zonden niet gedenken. Wil ons om Christus bloed genade vergeven. En geven de kracht van uw woord, geheim van uw woord, in wet en evangelie, ook onder ons vanavond krachtig werkzaam mogen zijn. Gij door uw heilige wet, onze hoogmoed, onze eigen gerechtigheid, mogen ten neerwerpen. En wilt u ons door uw evangelie weer oprichten, wilt u ons wijzen dat alles reinigend bloed van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, Hij in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en is. Dat is de kracht van Christus' offer heerlijk openbaar gekomen. Leven van een Maarten Luther, waar is gij zo tot een zegen gesteld van ontelbaar velen binnen de kerk. Van de hervorming, Heer, het is uw werk. Maar u wilt er mensen bij gebruiken, ook vandaag nog. Wij bidden u om een zegen. Dat we in gunst van u bij elkaar mogen zijn, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En geef ons ook de rijkdom van uw genade, heerlijke bezit van uw woord, waar wij zo aan gewoon geraakt zijn, en dat we het weer onderkennen mogen. Dat woord ons even dierbaar en kostbaar zijn mag, als in de dagen van de kerkhervorming, die de brandstapels rook, de beulen druk werk hadden, omdat er een volk was, dat uw woord niet kon en wilde verlopen. Heren, daar zijn we ver vanaf. Maar u bent die God, die ook nu weer een hervorming kunt geven. Wil door uw geest zo ook vanavond in ons midden zijn, wil harde harten verbreken. Wilt u zo ons alles schenken wat nodig is, bij het lezen van uw woord, bij het spreken van de overdenk, bij het zingen door de kind, geef dat we alle mogen beseffen, en dat we met een heilig werk bezig zijn. Wil ons zo genaamd horen en verhoren, om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen, vrienden, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. En daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 17 versen. Schrift lees een voor vanavond, Romeinen 1, vers 1 tot en met 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroep apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, aangaande zijn Zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der dood, namelijk Jezus Christus, onze Heer, door welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welken ook gij zijt geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijn, geliefden God zijn geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik diene in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. Allentijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de eniger tijd, goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mogen mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mij. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, en dat ik menigmaal voorgenomen heb om tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden, Grieken en barbaar, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo, hetgeen in mij is, dat is volvaardig om ook u die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Beste vrienden, we zijn van vanavond bij elkaar gekomen om samen de reformatie te herdenken. En dat is nodig, want de grote daden van God, die mogen toch niet vergeten worden. En we leven vandaag in een tijd waarin het verleden, vooral bij de jongere generaties, in een kwade reuk komt te staan. Tegelijkertijd is er vandaag een overwaardering voor het heden. En als je de aardse toekomstverwachtingen leest soms, dan moet je zeggen, op grond van de Bijbel, het is vaak een ijdele hoop. En daarom is het meer dan ooit nodig, vriend, dat we Gods daden, en niet in de eerste plaats de daden van de mensen, gedenken. Wel nu, de reformatie is zonder twijfel Gods werk geweest. En deze daden, ze zijn nog altijd waard om overdacht en bewonderd te worden. Maar de reformatie, het mag dan geen werk van mensen geweest zijn, maar het is wel zo, als God zijn kerk reformeert, dan schakelt hij daar ook mensen bij in. Daarom is het werk van de kerkhervorming onlosmakelijk verbonden met de naam van Maarten Luther. En weet het wel, er is aandacht genoeg aan besteed. Nu is het dit jaar 500 jaar geleden dat Luther geboren werd. En daarom vragen we vanavond aandacht voor zijn persoon en voor zijn werk. Niet in die zin dat we de mens gaan verheerlijken, maar dat we samen willen gedenken wat God in hem en door hem, door zijn woord en zijn geest, ook voor ons heeft gedaan. We vragen dan vanavond uw aandacht voor het thema Luther en de Bijbel. U mag het ook omkeren, de Bijbel en Luther. Dat is misschien nog wel meer op zijn plaats, want dit is een feit. Het woord van God boeide Luther. En daarom werd Luther zo door het woord van God geboeid. We gaan vanavond geen levensbeschrijving geven van deze hervormer. We willen alleen iets laten zien van de invloed van Gods woord in verschillende perioden van zijn leven. De eerste vraag die ons bezighoudt is dan, wanneer heeft Luther eigenlijk zijn eerste kennismaking met de Bijbel gehad? Misschien vindt u dat wel een vreemde vraag. Wij zijn er zo vertrouwd mee dat we van jongs af Bijbels in huis hebben. Maar u moet wel bedenken, Luther leefde aan het einde van de middeleeuwen. De boekdrukkunst was weliswaar uitgevonden, maar de Bijbels waren duur en schaars. En in de Romeinse kerk is het bijbelgebruik nooit erg druk geweest. Luther's ouders, Hans Luther en Margaretha Lindeman. Och, het waren naar Roomse opvatting zeker vrome mensen. En toen op 10 november 1483 hun eerste kind geboren werd, toen werd het dan ook de volgende dag al gedoopt in de Petruskerk. De heilige van die dag, het was Martinus van Tours. En daarom noemden deze ouders hun eerstgeborene ook Maart. Typisch staaltje van Roomse heiligenvroomheid. Luther heeft zelf verteld dat hij een strenge opvoeding thuis gekregen heeft. Maar over de Bijbel horen we niets. Nee, toen Luther zo ongeveer 13 jaar oud was, toen ging hij de Latijnse school in Magdeburg bezoeken. Deze school ging uit van de broeders van des gemene leeds. En in deze kring werd altijd bijzonder veel nadruk gelegd op de vroomheid van het lees. En deze mannen hechten ook grote waarde aan het bijbellees. En het is dan wellicht ook daar geweest dat Luther voor het eerst van zijn leven met een echte bijbel in aanraking gekomen is. Later vertelt hij er zelf over in een van zijn tafelgesprek. Als jongen stootte ik op een bijbel en las toevallig daarin. Het moet het verhaal geweest zijn van de moeder van Samuel. En Luther vond het een prachtig boek en een prachtig verhaal. En op jongensachtige wijze moet hij toen gezegd hebben: hoe gelukkig zijn die mensen die zelf zulke boek bezit. Kan het niet laten om hier vanavond de vraag aan te verbinden, jongens en meisjes, mannen, vaders en moeders. Wij hebben misschien wel 5 of 10 bijbels in huis, maar zijn wij er ook nog zo gelukkig mee? Kort daarop heeft Luther een postille kunnen kopen. De postille daaronder verstond men in die tijd een boek met een serie schrift leest. En als je dan in 1501 ingeschreven wordt als student van de Universiteit de Erfurt, dan is daar een internaat aan verbonden. En in dat internaat werd er in elk geval iedere dag bij de maaltijd uit de Bijbel gelezen. En dat was echt iets bijzonders. 1505 volgt dan voor Luther de intrede in het klooster. Maar dan heeft Luther al een geestelijke crisis achter de rug. Het Augustiner klooster moet hem dan ook de begeerde zielenrust schenken. En hij hoopt daar de zekerheid voor zijn zaligheid te ontvangen. En daar in dat klooster, daar krijgt Luther dan een exemplaar van de Vulgaat. Dat is de Latijnse vertaling van de Bijbel in zijn bezit. Het was voor de kloosterbroeders verplicht om dagelijks de Bijbel nauwkeurig te bestuderen. En ongetwijfeld is Luther deze verplichting getrouw nagekomen. Als die dan ook in 1507 tot priester gewijd wordt, dan staat Luther bij zijn kloosterbroeders bekend als een student met een exacte bijbelkennis. En daar heeft hij heel zijn leven veel genoegen aan beleefd. Maar bij dit alles moeten we wel bedenken, vrienden, de typische Roomse leeropvat. Immers in de Roomse kerk was en is het nog zo dat de kerk staat boven de wijk, dat wil zeggen, de officiële kerkleer bepaalt hoe we de Bijbel lezen en ook hoe we de Bijbel moeten uitleggen en verstaan. Van zelfstandig bijbelonderzoek was ook in de kloosters geen sprake. Er waren vaste regels hoe een tekst en een schriftgedeelte verklaard moesten worden. U begrijpt wel, zo dreigt de schriftuitleg volkomen onpersoon en bijna een mechanische gebeurtenis te worden. Weinig inspireert. Maar ondertussen zat Luther zelf in een grote geestelijke nood. Want de kloostermuur en ook de kloostertucht en zelfs de heiligheid van de priesterwijd
Ze konden de zonde niet buiten zijn hart houden. Dat had u wel gedacht. Die kloostermuren dik genoeg waren om hem van de zonde verwijderd te houden. Maar ze konden hem de vrede in zijn hart en in zijn ziel niet schenken. Juist in die tijd kwelde hem de vraag: ben ik nu een uitverkorene Gods? Ja of nee? Zijn biechtvader vond Staupitz een voortreffelijk man in die tijd. Och, heeft de diepte van Luther's strijd en worsteling echt niet begrepen. Maar heeft hem wel voortreffelijke pastorale steun gegeven, zoveel in zijn vermogen was. Hij zei tegen Luther: wie twijfelt aan Gods verkiezing, laat die toch zien op het bloed van de gekruisigde Christus. Een voortreffelijke raad, ook nog in onze tijd, nu er ook nog altijd mensen zijn die moeite hebben ook met dit leerstuk, moeilijk leerstuk, ja. Maar het nare was dat juist in de Roomse kerk en in de Roomse leer de rijke en de volle en de diepe betekenis van de Christus der Schriften niet meer geleerd werd. En daarom was voor Luther die Christus ook nog de grote onbekend. Om hem enige afleiding te bezorgen in zijn geestelijke depressies, werd hij op een dienstreis naar Rome gezond. Luther heeft daar veel van verwacht. Hij zou de heilige stad zien, misschien zelfs de heilige vader zien, en hij zou daar een algehele aflaat ontvangen, want dat was verbonden aan zo'n reis naar Rome. Maar het is voor hem op een teleurstelling uitgelopen. Zeker de reis en de stad was prachtig. Later kan hij er boeiend over vertellen, maar de paus heeft hij niet te zien gekregen. En van de geestelijken in Rome kreeg hij bepaald geen verheffende indruk. En de begeerde zielerust, ze was verder dan ooit bij hem te zoeken. Na zijn terugkeer meent zijn kloosteroverste van Staupitz dan ook andere maatregelen te moeten treffen. Luther wordt aan het werk gezet. Hij wordt door van Staupitz bijna gedwongen om te promoveren in de theologie. Hij had daar zijn bedoeling mee. Dan kon Luther hem straks opvolgen als exegeet, als uitlegger van de Bijbel. Luther heeft er zich wanhopig tegen verzet. Hij was veel te jong, zei hij, met zijn 28 jaar. Zijn laatste argument was: vader, ik zal het besterven als ik dit heilige en verantwoordelijke werk moet gaan doen. Maar van Staupitz was een nuchter man. En hij zei: dat is helemaal niet erg, Luther. God doet grote dingen in de hemel. En ook daar kan hij goede krachten best gebruikt. En Luther moest gehoorzaam. Hij heeft deze studie dan ook voltooid. En zo is hij doctor der Heilige Schrift geworden. En achteraf, we kunnen we rustig zeggen, deze studie en dit werk is hem tot grote zegen geworden. Vooral, en moest Luther de belofte afleggen dat hij de waarheid van Gods woord in geschriften en in disputen zou verdedigen. En juist aan deze afgelegde belofte heeft Luther later in zijn strijd grote steun gehad. Ik heb beloofd, zegt hij telkens, de heilige schrift getrouw en zuiver te preken. En daar houd ik me aan. Na de voltooiing van zijn studie begon het werk. Hij begon met de uitleg van de psalm. Voordat hij zijn colleges begon, legde hij eerlijk de verklaring af. Er zijn psalmen die ik tot nu toe niet versta. En als de Heilige Geest me niet verlicht, kon ik ze u niet verklaren. Maar ondertussen werden zijn colleges bijzonder boeiend. Hier was een man bezig die met hart en ziel betrokken was bij de uitleg, de exegese van de Bijbel. Kent is een woord in de psalmen, daar kijk je de heiligen in het hart. Maar Luther keek niet alleen de heiligen in het hart. Luther doorzocht ook zijn eigen hart. Juist daarom was hij er zo intensief bij betrokken. De meeste Lutherkenners zijn het er wel over eens. Juist tijdens een colleges over de psalmen heeft hij toch voor het eerst vaag nog een uitweg gevonden uit zijn geestelijke nood. Toen heeft hij een beginsel geleerd wat hij later ten volle mocht verstaan van een zondaar gerechtvaardigd door het bloed van Christus, Simo Justus, Simo Peccator, zondaar en gerechtvaardigd tegelijk. Want God zocht en zoekt, vrienden, wat verloren is. En hij bewijst zijn genade aan mensen, ook nu nog, die buigen onder zijn goddelijk oordeel. En dat trekken we telkens aan in de psalm. En hierin vond Luther zijn eigen leven verklaard. Al studerend en mediterend en worstelend, is hij voor zichzelf geleidelijk tot het inzicht gekomen van de rechtvaardiging van de zondaar. Maar de volle doorbraak in zijn geestelijk leven, dat is toch gekomen bij de uitleg van de Romeinenbrief. Beroemde vers Romeinen 1 vers 17. Van de rechtvaardigheid God wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Om Luther's strijd te verstaan moeten we begrijpen dat volgens zijn opvatting Gods rechtvaardigheid en Gods evangelie twee totaal verschillende zaken waren. Met Gods gerechtigheid was Luther van jongs af vertrouwd geraakt. Want de Rooms-Katholieke Kerk leerde, God is rechtvaardig en daarom vergeldt hij aan ieder mens naar dat hij verdiend heeft. Wie Gods wet overtreedt, die ontvangt straf. Die ontvangt de verdoemenis. Wie Gods wet houdt, die ontvangt het eeuwige leven. Wel nu, Luther kende zichzelf als een wetsovertreder. Hij wist dan ook wat hem te wachten stond. Maar ondertussen worstelde hij met die grote vraag. Hoe kan Paulus nu die rechtvaardige vergelding van God evangelie, blijde boodschap noemen? Dat was voor Luther volslagen onbegrijpelijk. Telkens weer opnieuw keert hij terug tot die tekst. Begrijpt hij de apostel dan toch verkeerd? En op een keer, toen hij in zijn torencel weer met deze tekst bezig was, toen werd hem licht van boven geschonken. Toen ging hem het licht op. De gerechtigheid waarover Paulus hier spreekt, dat is niet de rechtvaardige vergelding van God over de zondaar. Maar die gerechtigheid, dat is de gerechtigheid die de Heer Jezus Christus verworven en verdiend heeft. Het is de gerechtigheid die God uit louter genade schenkt aan wie in Christus gelooft. Met andere woorden, deze gerechtigheid is hetzelfde als de genade van God die hij aan zondaren bewijst. Welke bevrijding dit voor Luther geweest is, dat heeft hij zelf telkens weer verteld. God schenkt wat hij eist. Luther voelt zich als opnieuw herboren. Hij mag door een open poort het paradijs binnengaan. En dan ziet hij heel de wijk in een ander licht. En dat is nog zo. Als we werkelijk de kern van het evangelie verstaan, dan zien we ook het woord van God met andere ogen. Tevoren haatte ik dat woord gerechtigheid, zegt Luther. En nu heb ik het boven alles lief gekregen. De juiste verklaring, vrienden, van Romeinen 1 vers 17 is van ontzaglijke betekenis geweest voor het persoonlijke leven van Luther zelf. Maar het is ook van geweldige invloed geweest voor het geheel van de kerk. Want Luther hield zijn ontdekking niet voor zichzelf, dat kon niet. Hij getuigde ervan, zowel op de kansel als bij de colleges. Er van alle kanten stroomden de studenten toe. En zijn prediking en zijn colleges, het werden getuigenissen van een geredde zondag. Deze prediking werkte dan ook als dynamiet onder de kerkleer van de Roomse kerk. Enkel door te luisteren naar de Heilige Schrift en door de persoonlijke verlichting van de Heilige Geest was in Luthers leven het ware licht opgegaan. Och, aanvankelijk heeft ook Luther de gevolgen van zijn nieuwe inzicht niet dadelijk doorzien. Eerst dacht hij dat de paus en de rest van de kerk even blij zou zijn als hij met het nieuwe inzicht. Hij meende nog dat de kerk te goeder trouw dwaalt uit onwetendheid. Maar hoe groot was zijn ontgoocheling, want zijn leer werd als ketters afgewezen. Er volgde godsdienstgesprek met Van Eck en daar had Luther inderdaad nog grote moeite om zijn gedachten en zijn standpunt te verdedigen. Ondertussen, juist daardoor werd hij gedwongen om de Roomse schriftleer tot in details te bestuderen. En het werd hem al meer duidelijk. De Roomse leer is afgebouwd van de leer van Gods woord. En dan kunnen we rustig zeggen na 1519. Dan staat Luther op de grondslag van Gods woord, dan is het sola scriptura voor hem het merg geworden van zijn leer. Het is zijn vaste overtuiging dat het woord van God de enige bron is waaruit een mens op kan leren kennen. En de Bijbel bevat alles wat tot zaligheid van een zondaar nodig is. En daarmee is toch gezegd dat er naast het woord van God geen andere onpeilbare instanties zijn, zoals de paus, zoals de concilies. Aan hen komt geen onpeilbaar gezag toe. Zij kunnen dwalen en ze hebben ook gedwaald in het verleden. Wij kunnen nauwelijks meer bevroeden welke geweldige uitspraken dat in die tijd voor de mensen van die tijd geweest is. Toch is dit het getuigenis geworden van de reformatie, dat het woord van God met onweerstaanbare kracht op een mens afkomt, en dat dat woord van God een mens in het hart treft en in het geweten, zodat hij voor dat woord en daarmee voor God zelf meer buigt. Luther zegt, een mens probeert wel even als Jona dat woord te ontvluchten, maar hij wordt erdoor gegrepen, hij wordt erdoor ten neergeworpen. Hij wordt erdoor overwonnen, maar hij wordt er ook voor ingewonnen. Dat woord is dan ook volstrekt betrouwbaar. Je kunt erop leven, zegt Luther, maar je kunt er ook op sterven. Zo is Luther door Gods genade, door de Heere geleerd, een begenadigd leraar der kerk en een dienaar van het woord geworden. Eens heeft hij de eed afgelegd dat hij zich in alles aan Gods woord zou houden. En door zijn prediking kwam het woord weer echt aan het woord. En dat in een tijd toen juist de crisis van het woord algemeen was. De geestelijken, zegt hij, ze proberen het volk te vangen en te vermaken met allerlei geestigheid. Maar daar krijg je geen vat op. Om de mensen te vangen, daar is de Heilige Geest voor nodig. En juist in de reformatie vinden de geest en het woord elkaar weer. Zonder de Heilige Geest, zegt Luther, is de Bijbel een gesloten boek. Kil, koud, zonder leven. Luther, hij wijst in zijn geschriften telkens weer op de nauwe relatie die er is tussen woord en geest. De Heilige Geest geeft zich bij zijn onderwijs, zegt hij, op het allernauwst aan het woord willen binden. Als het de Heere behaagt, zegt hij, om zijn geest te geven aan het woord. Ik weet het ook, hij heeft wel gezegd dat bij Luther het woord en de geest bijna samenvalt. Dat de Heilige Geest bijna in het woord zou zijn opgesloten. En Luther heeft echt wel uitdrukkingen gebezigd telkens weer, die aanleiding geven tot deze gedachte. Maar toch bekende Lutherkenners, Dr. Kooijman, Dr. Anders Exalto, ze ontkennen dit ten stelligste. Wel is het waar dat Luther in zijn eigen persoonlijke leven het woord van God heeft ervaren als een levend en krachtig woord, scherpsnijdender als een tweesnijdend scherpzwaard. Tweemaal per jaar las Luther heel de Bijbel door. Wie van ons zou daar nog aan toekomen? De Bijbel is als een geweldige boom, zegt hij. En er is niet één tak bij waar ik niet aan geschud heb. Om te weten of er ook voor mij enige vruchten aan hangt. Verder moeten we ook bedenken, vrienden. Evenals in de Pinkstertijd was ook in de tijd van de hervorming de Heilige Geest in overvloedige en krachtige mate aan het werk. Overmachtig en overweldigend was de invloed van het woord van God op heel het volksleven. En in zulke tijd is er eigenlijk weinig behoefte, hè, om je te bezinnen, diepgaand te bezinnen op de verhouding van geest en woord. De Franse Exalto gebruikt een prachtig en ook verhelderend beeld als hij zegt: het is als met een huwelijk die als man en vrouw gelukkig getrouwd is. Och, die denkt weinig beschouwend na over de liefde. Hij geniet ervan. Zo is het ook met Luther. Zelf mocht hij de krachtige werking van woord en geest in zijn leven ervaren. En dan is het waar. Dan had Luther er wel eens moeite mee om te begrijpen dat er mensen waren die onbewogen dat woord van God konden lezen. Luther had er wel eens moeite mee om te bedenken dat het toch de verkiezende vrijmacht van God is als het woord echt inslaat in ons hart en in ons leven. Luther onderscheidt in de Bijbel twee grote stukken, wet en evangelie. Ze werden zorgvuldig onderscheid, maar gescheiden heeft hij ze nooit. Hij noemde ze de twee lippen van één mond. Door zijn heilige weg slaat God onze hoogmoedige gedachten ter neer. En dat niet één keer, maar dat doet hij een leven lang. En door het evangelie richt hij een verslagen zondaar weer op en vertroost hij het schuldverslagen hart. We mogen alles van het woord verwachten, zegt Luther. Als we maar alles van de Heilige Geest verwachten. Als je dat leest, komt toch de vraag bij je op. Lezen wij met deze verwachting de Bijbel? Beklimmen we met deze verwachting de kans? Zitten we met deze verwachting zondags in de kerk? Want die geest is nog hetzelfde, dezelfde. En het woord van God is nog hetzelfde. Deze overtuiging, deze geloofservaring is Luther tot aan het laatst van zijn leven getrouw gebleven. Dan moet je echt niet denken dat Luther een man was die het geloof in zijn vestzak had. Integendeel, de spanning tussen zijn vertrouwen op Gods woord en de aanvechting van de duivel en zijn geestelijke zwaarmoedigheid, dat is hem zijn leven lang bijgebleven. Luther kende de geloofsoefening en ook de geloofsworsteling. Hij was een man van geloofsstrijd. Ach ja, als je zijn leven overziet, kun je rustig zeggen, heel zijn leven is strijden geweest. En toch was Luther geen vestjas. Luther was echt een man die de vrede lief had. Zijn laatste taak op aarde was dan ook die van vrede sticht. Er was een menigheid ontstaan in zijn geboortestreek tussen de graven van Mansveld en Luther, hoewel oud en zwak. Hij is er toch nog heen gegaan om het geschil zo mogelijk bij te brengen. Zijn vrouw kon hem niet terughouden. Hij werd daar met veel eerbewijzen ontvangen. Hij heeft daar ook nog verschillende malen gepreekt. Maar op 14 februari 1546, dan gaat het niet meer. Dan moet Luther zijn preek bekorten. Er zou nog veel te zeggen zijn, zegt hij over het evangelie. Maar mijn krachten zijn aan het eind. We moeten het hierbij laten. En dan op 18 februari, dan komt het einde van het aardse leven van deze hervorming. Ach ja, ons werk is en blijft stuk werk. Ook het werk van de groten op aarde, het blijft gebrek, het blijft onvolkomen. Maar dit is het wonder. God wil ze desondanks volkomen belonen en kroon. We eindigen met enkele citaten uit de laatste dagen of uren van zijn leven. Hij bad: ik dank u, o God, Vader van onze Heer Jezus Christus, ja, dat ge uw lieve Zoon hebt geopenbaard in mijn leven. In hem heb ik geloofd, hem heb ik lief gehad, hem heb ik gepreekt, hem heb ik beleefd, hem heb ik verheerd. Een ander citaat: bij de Heere is uitkomst tegen de dood. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo hebben we iets gezegd over de betekenis van de Bijbel in het leven van Luther. Die betekenis die Luther hecht aan het woord van God, die blijkt nog zonneklaar. 2 dagen voor zijn heengaan schreef Luther in het boek van zijn vriend een tekst uit het evangelie van Johannes. Namelijk deze tekst: die mijn woord bewaart, zal de dood niet zien in eeuwigheid. We gaan samen zingen Psalm 119 en daarvan het 53ste en het 84ste vers. Psalm 119 vers 53: uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om donker op te klaren. Het 84ste vers: mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevel.
Yeah. Zullen we met elkaar het woord des Heren lezen zoals we dat opnieuw in de Romeinenbrief vinden, maar dan nu in het 10e hoofdstuk. Hoofdstuk 10 van Paulus' brief aan de Romeinen. Ik lees niet het hele hoofdstuk, ik begin bij vers 5 en ik lees tot en met vers 17. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. We hebben gehoord hoe de Heere zelf zijn woord in het leven van Maarten Luther centraal heeft gesteld, en hoe Maarten Luther door de Heere bekwaam is gemaakt om dat woord op de rechte wijze te verstaan en het ook op de rechte wijze door te geven. Wat van Luther gezegd mag worden, mag van anderen uit diezelfde tijd ook gezegd worden. Zij het dat ze ieder weer op een andere manier tot de kennis van het woord gebracht zijn. God heeft niet alleen in Luther, maar hij heeft ook in andere reformatoren zijn geest doen werken, en door zijn geest hen ook doen verstaan wat tot hun vrede dient. En de Heere heeft hen ook bekwaamd om verkondigers van dat woord te worden. Nadat we gehoord hebben in deze avond hoe het woord des Heren betekenis gekregen heeft in het leven van Luther, en nadat we ook al enigszins hebben gehoord hoe dat woord door Luther toen ook is gepredikt en hoe hij dat door heeft gegeven, willen we vanavond ook bijzonder nog stilstaan bij het thema de reformatie en de prediking. Want u begrijpt het al wel, uit het leven van Luther is het al duidelijk. Als Luther het woord ontdekt en het genadegeheim Gods in het woord verstaat voor zichzelf, dan kan hij er ook niet over zwijgen. Dan moet hij daarover gaan spreken. Dan lijkt de persoonlijke geloofskennis, de persoonlijke ervaring van de kracht van het woord in het leven van Luther, en ik mag dat ook uitbreiden tot de andere reformatoren, die persoonlijke ontmoeting met de Heere in zijn woord leidt ertoe dat ook de prediking in eer hersteld wordt. De prediking van het woord. Ach, daar was eigenlijk weinig of niets van overgebleven in de kerk van de middeleeuwen, in de kerk van Rome. Daar werd wel gepreekt, als je dat preken wilt noemen tenminste, maar eigenlijk in de schriftuurlijke zin van het woord was dat geen prediking meer, althans geen woordbediening. Daar werden verhalen, anekdoten, legenden verteld uit het leven van heiligen. En daar werden allerlei dingen ten beste gegeven die voortvloeiden uit menselijke wijsheid en menselijke kennis. Maar dat was niet geput uit het levende en het onfeilbare woord van God. De gemeente in de middeleeuwse kerk die in de prachtigste kathedralen samenkwam, zij werden niet getrakteerd op het brood des levens, om zo te zeggen. Maar het is niet te veel gezegd, als ik stel, ze kregen stenen voor brood. Daar was geen woord voor het hart. Daar was geen evangelieprediking. Daar in de bediening van het woord zou ik bijna zeggen, nee, maar ik mag het zo niet noemen, daarin datgene wat dan vanaf de preekstoel verkondigd werd, daar drupte niet het bloed van Christus. Daar werd niet in verkondigd het heil van God voor zondaren. Sacrament was centraal gesteld. Het altaar stond en staat nog in de kerk van Rome in het middelpunt. En die sacramenten werden gezien als de voertuigen van de genade. Iemand die het sacrament gebruikt, die kreeg daarmee tegelijk ook de genade, deel aan de genade. Als hij maar bij de voorschriften bleef en als hij maar een trouw zoon of dochter der kerk was, dan zou die genade die hem als het ware langs een automatische weg geschonken was, hem ook wel bijblijven. En zodoende was ook theologisch geredeneerd de prediking van het woord van geen doorslaggevende betekenis meer gebleven. Die prediking van het woord was in de vergetelheid, die was op de achtergrond geraakt en daar werd geen waarde meer aan gehecht. Maar dat is ook veranderd in de tijd van de reformatie. Juist de preekstoel werd weer in zijn grote belangrijkheid gezien. En de reformatoren, ze hebben eraan mee mogen werken dat ook dit instituut van de prediking van het woord in eer hersteld werd. Luther zelf heeft veel gepreekt. Calvijn in Genève heeft veel gepreekt en van alle reformatoren is het bekend dat zij veel het woord bediend hebben in het midden van hun gemeente. Het waren niet uitsluitend theologen die als studeerkamergeleerden hun wetenschappelijke werken lazen en ook hun wetenschappelijke werken schreven. Zeker dat hebben ze ook gedaan. Daartoe heeft de Heere hen ook gebracht. Maar we vinden hen in hun eigenlijke kracht als ze samen met hun gemeente samenkomen in het kerkgebouw rondom het woord van de Heere, om dat in het midden van de gemeente te overdenken. En ze deden dat getrouw. Het is van Genève bekend, de stad waarin Calvijn gewerkt heeft, dat het een tijd lang dagelijks gebeurde. En we zien dat niet alleen in de tijd van de reformatie. We zien het ook daarna herhaaldelijk. Als er dat soort tijden zijn in de kerk. Dat soort, als het ware, werkzaamheden, krachtige werkzaamheden van de Heilige Geest. Waardoor hij de mensen bindt aan het woord. Dan komt er ook een honger naar het woord. En dan komt er ook een getrouw opkomen onder het woord. En dan doet het er eigenlijk niet eens toe op welk tijdstip van de dag, vroeg in de morgen of laat in de avond, de gemeente wordt samengeroepen. Als het woord verkondigd wordt en er is honger naar het woord, dan is er een gemeente die komt om te luisteren. En daarmee heb ik tegelijk al aangegeven wat een van de oorzaken was. Een van de redenen waarom in de tijd van de reformatie de prediking van het woord ook in eer hersteld werd. Ik wil zo meteen daar nog wel wat meer van zeggen, maar ik wil ook eerst een andere reden noemen. Een minder belangrijke weliswaar, maar toch zeker ook een niet onbelangrijke. Hoe kwam het, laten we die vraag onder ogen zien, hoe kwam het dat in de tijd van de reformatie er een eerherstel van de prediking kwam? Dat kwam, en ik noem dat in de eerste plaats niet omdat het belangrijkste is, maar omdat ik het toch inderdaad ook noemen wil. Het kwam omdat er het besef gekomen was dat Gods woord het waard is om bestudeerd te worden. Er was ontwaakt een studiezin. In de middeleeuwen was het geen zonde om geestelijk lui te zijn. Om geestelijk onkundig en onwetend te zijn. De kerk had hele lijsten opgesteld van wat mocht en wat niet mocht, wat zonde was. En dan had men ook allerlei categorieën zonde onderscheiden. Maar in al die lijsten van zonde stond niet genoemd geestelijke luiheid. Niet bij het volk en ook niet bij de priester. Het was geen zonde om de Bijbel gesloten te laten. Het was geen zonde om geestelijk onbekend te zijn met de dingen die de Heer in zijn woord geopenbaard had. En dat is veranderd in de tijd van de reformatie. Natuurlijk, toen in het leven van Luther en toen in het leven van anderen de Bijbel betekenis ging krijgen in hun persoonlijk leven, toen kregen ze er persoonlijk band aan. Maar toen is tegelijk ook het besef ontwaakt hoe waard het woord van God het is dat we er intense studie van maken. En dat hebben ze gedaan. We hebben het gehoord uit Luthers leven. Zou het aan kunnen tonen uit het leven van anderen. Dat men zich gebogen heeft over het woord. En dat juist ook die mensen die door God geroepen waren om dat woord uit te dragen. Zich niet ontzagen om daar 's morgens vroeg. Ja, eigenlijk voordat de dag aanbrak al zich toe te zetten. Al zich aan die studie van dat woord te geven. Dat woord had hen gegrepen en ze hadden er alles voor over om er meer en meer van te verstaan. En tegelijkertijd ging ook het besef meer en meer leven in de gemeente. Het besef dat dat woord waard is om gehoord en bestudeerd te worden. De geest gaf ook in de gemeente een honger en een dorst naar dat woord. En die kilheid, die onverschilligheid, die ongeïnteresseerdheid die eigenlijk het leven van de middeleeuwse kerk gekenmerkt had, had begon hoe langer hoe meer te wijken. Men wilde luisteren, men wilde horen, men wilde onderwezen worden. En toen was er vanuit de studeerkamer van de predikers, als het ware een drang die hij naar de preekstoel bracht. En toen was er vanuit de huiskamers van de luisteraars een drang die hij naar het godsgebouw bracht. En zo kwamen ze bij elkaar vanuit het besef, Gods woord is het waard om bestudeerd en beluisterd te worden. Maar dan was er een tweede reden en dat greep dieper. In de middeleeuwse kerk was er hoegenaamd geen besef van wat er nu werkelijk nodig is om een mens tot zaligheid te brengen. Dat werd niet beseft. Ach, men had daar wel zijn gedachten en zijn theorieën over. En natuurlijk, de kerk had haar beschouwingen wel. En de kerk had haar boodschap in die zaak ook wel. Maar die boodschap die de middeleeuwse kerk bracht ten aanzien van de vraag, hoe wordt een zondaar zalig? Die boodschap was zo oppervlakkig geworden. Die raakte tenslotte het hart niet meer. Dat was eigenlijk een boodschap geworden van een aantal regels en een aantal voorschriften. En als je je dan daar maar aan hield en als je maar getrouw ook aannam wat de kerk je voorhield, dan zou het wel in orde komen. Maar niet een boodschap die wezenlijk inging op de nood van het hart van de mens. Niet een boodschap die naar de kern doordrong. Niet een boodschap die afdaalde tot in het diepste diep van ons verloren zondaarsleven. Dat kon ook niet. Want de hele theologie en alles wat er gezegd en gedaan werd in de kerk van de middeleeuwen werd beheerst door het optimisme. In deze zin het optimisme, namelijk dat men veel te optimistisch dacht van de mens. Men ontkende in het zogenaamde semi-pelagianisme de totale verdorvenheid van de mens. Men ontkende dat de mens volslagen onmachtig is om iets tot zijn eigen zaligheid toe te brengen. En dat is dan ook het wezenlijke, het meest wezenlijke, het meest diepe element in de reformatie der kerk geweest. Luther heeft dat ontdekt en Luther heeft dat gepredikt. Dat de mens volslagen onmachtig is om God te dienen en God te zoeken. We zeggen wel eens dat het hart van de reformatie, dat de boodschap van de reformatie is de rechtvaardiging van de goddelozen. En ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat dat een geweldig thema in de reformatie is geweest. Maar Luther zelf heeft het anders gezegd. Luther zelf heeft in zijn boek De Gebonden Wil, De Knechtelijke Wil, gezegd tegen Erasmus. Toen Erasmus Luther had aangevallen op de prediking die hij bracht en de theologie die hij verkondigde. Toen heeft Erasmus in zijn boek over de vrije wil gezegd dat de mens inderdaad vrij is om te kiezen. En Luther heeft daarop gereageerd en Luther heeft gezegd, Erasmus, jij bent de enige van alle die me tot nog toe bestreden hebben die begrepen heeft waar het om gaat. De anderen zeggen van me dat ik de paus niet langer herkennen wil, dat ik de heilige niet vereren wil, dat ik al die andere dingen ook niet meer wil aanvaarden. En ze hebben wel gelijk, maar jij hebt begrepen wat het wezenlijke is. Jij hebt verstaan dat het mij gaat om de vraag, is de wil van de mens vrij of is die gebonden? En ik zeg op grond van de schrift dat die wil van de mens gebonden is. Die wil van de mens is gebonden, omdat de mens totaal verdorven is. En de mens is niet in staat om iets tot zijn zaligheid toe te brengen. En dat is in de reformatie het besef. Tegenover alles wat er in de kerk van de middeleeuwen geleerd. En toen men die diepe nood, die volslagen nood, die nood die geen weerga heeft, had ontdekt. Toen kwam er plaats voor het evangelie van de Heere Jezus Christus. Toen werd dat weer op de preekstoel gebracht. Niet een reeks geboden of inzettingen, niet een aantal voorschriften, niet de steeds weer de gerepeteerde opdracht van je moet je maar buigen onder het gezag van de kerk en je moet maar geloven wat de kerk je voorhoudt. Maar toen was er honger en dorst naar dat levende brood in het evangelie van de Heere Jezus Christus. Want als het dan van de mens niet komen kan en van zijn goede werken niet komen kan en van al zijn stiptheid en van zijn offers en van het kopen van aflaten en als het van al die dingen niet komen kan, waar moet het dan vandaan komen? Hoe krijg ik dan een genade, God? Dan gaat het evangelie in de reformatie het verkondigen in alle duidelijkheid en in alle klaarheid dat de mens niets en niemand anders nodig heeft dan die Zoon van God, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat er niets is wat de mens redden kan dan Gods genade alleen. Het inzicht in wat de mens nodig heeft in zijn zondige staat om behouden en verlost te worden. Dat heeft stimulans gegeven tot de prediking van het woord. De prediking van de genade. En behalve dus het besef dat het woord van God het waard is om bestudeerd te worden, was er vanuit de preekstoel, vanuit de studeerkamer, de drang in de predikers om het hun gemeente voor te houden. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En zo was er ook vanuit de huiskamers de drang die de luisteraars naar het godsgebouw bracht. Om te horen wat wezenlijk tot hun vrede dient. En dan was er een derde element, waardoor de prediking in de tijd van de reformatie herleefde. Het besef niet alleen dat het woord van God het waard is om beluisterd en bestudeerd te worden. Het besef dat ook het besef dat de diepste nood van de mens alleen maar vervuld kan worden door Christus en zijn volkomen offer. Maar er was ook dit besef, de diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest. Waar u ook leest in de theologie van de middeleeuwen, ik bedoel in de officiële kerkelijke theologie, ik heb het niet over een aantal voorlopers van de reformatie die er ook zijn geweest. Ik denk aan Hus en Wycliffe. En aan Savonarola in Italië en aan andere kringen. Zeker, er waren er ook in die donkere middeleeuwen die er besef van hadden dat de mens Christus nodig heeft en dat de mens de geest nodig heeft. Maar in de officiële kerk, waar u ook leest, in welke theologie van de middeleeuwen ook, u leest bijna nooit iets over de Heilige Geest. Nooit iets over de Heilige Geest. De kerk heeft de plaats van de Heilige Geest ingenomen. Priester heeft de plaats van Christus ingenomen en de kerk neemt de plaats van de Heilige Geest over. Zodat de kerk wel distribueren kan. De kerk kan wel uitdelen. Dat de Heilige Geest het uit Christus neemt. En dat Hij het verkondigt naar het woord van de Heere Jezus zelf. Dat werd niet beseft. Maar dat ging ook weer leven in de middeleeuwen. Zeker, er is daarna nog veel meer over de geest gezegd. Maar het was al een geweldige ontdekking in de dagen van Luther en Calvijn. En natuurlijk heeft hun eigen geloofservaring daar ook aan bijgedragen. Het besef dat het die geest was die hen ging vervullen. En dat die geest het was die hen de ogen opende, zodat ze de schriften konden verstaan. En dat die geest hen tot de kennis der waarheid leidde. Dat heeft eraan meegewerkt om vanuit de persoonlijke beleving ook meer en meer over dat werk van de geest na te gaan denken. Maar ze hebben dat ook gezien in verband met de prediking. Want Luther heeft het in zijn eigen leven ondervonden. In zijn worsteling. Dat een mens zo blind kan zijn voor dat woord, al heeft hij het voor zich. En al leest hij het en herleest hij het. En al leest hij het dag en nacht. Hij kan zo blind zijn voor wat de Heere werkelijk zegt. Totdat die geest komt. En totdat die geest de blindheid wegneemt en de schellen van de ogen doet vallen. En zo was het niet alleen in zijn leven. Zo hebben de reformatoren het begrepen dat het ook in het leven der gemeente is. De gemeente komt naar het woord van God. Maar wat kan de prediker doen? Oh, hij kan preken zover hij krachten en inzicht en gaven heeft. Maar tenslotte stuit hij toch weer op zijn eigen onmacht om één zondaars hart te openen. Het is van John Knox gezegd. Toen hij in 1559 in St. Andrews, in de grote kerk, in de toen nog Roomse kerk, wilde preken. En toen zijn vrienden het hem afgeraden hadden, omdat er allerlei bedreigingen waren uitgeuit en ze zouden gaan schieten in die kerkdienst en noem maar op. Maar John Knox, de hervormer van Schotland, heeft niettemin gezegd, ja, ik wil toch ook hier in deze plaats het woord van God verkondigen. En in onverschrokken moed heeft hij de kansel in die kerk beklommen. En ze zaten daar, misschien hebt u er wel eens de beroemde tekening van Sir David Wilkie van gezien. Hoe Knox in de preekstoel staat en hoe hij, als het ware aangevuurd door de Heilige Geest, het woord Gods met alle ernst en klem verkondigt. En daar zitten daar de kanunniken, de regenten van die Roomse kerk en zo meer. En er zitten allerlei hoogwaardigheidsbekleders en één van hen heeft gezegd, toen hij Knox had horen preken, hier is een man die alleen in 1 uur meer leven in ons kan brengen dan 500 trompetten die je achter elkaar in onze oren blazen. Maar Knox heeft gezegd, van dat getuigenis, zo is het niet. Maar de Heilige Geest heeft het mij gezegd. Het was voor zijn besef duidelijk dat het de geest was die door hem sprak en die beslag legde op de harten van de hoorders. Het was de Heilige Geest die leven bracht in die dienst en er werd geen schop gehoord en er werd geen bedreiging vervuld. Maar het was de geest die beslag legde op de harten. En het is bekend dat van al die kanunniken, van al die Roomse hoogwaardigheidsbekleders er minstens 12 onder die ene prediking bekeerd zijn tot God. Het is de geest die het me gegeven heeft, zei Knox. En zo hebben de reformatoren het meer en meer beseft. Zo is het ook, heeft het ook geleefd in de kerk van de reformatie na die tijd. En zo moet het nog leven. Het besef dat de Heilige Geest het uit Christus gaat nemen. Maar, en wat heeft dat dan te maken met de prediking? Wel, de prediking van het woord is het middel waar de Heilige Geest zich van bedienen wil om het Koninkrijk Gods te realiseren. De prediking van het woord, dat is bij uitstek het middel. En de kerk waar de prediking plaatsvindt is bij uitstek de plaats waar de Heilige Geest aanwezig wil zijn om de krachten van het Koninkrijk te openbaren. En vanwege de ontdekking van deze dingen, de ontdekking van de waarde van de schrift om die te bestuderen. De ontdekking van de betekenis, de absolute betekenis van het bloed van Christus voor een verloren zondaarsleven. En de ontdekking ook van de werking van de Heilige Geest en onze afhankelijkheid daarvan zijn even zoveel stimulansen geweest in de tijd van de reformatie. Opdat er weer gepreekt zou worden. Opdat het woord verkondigd zou worden. En met die erfenis mogen wij leven. Beseffen wij de grote zegen van de erfenis die wij ontvangen hebben. Grote zegen dat God ons doet leven onder de prediking van het woord. Misschien moet ik wel zeggen, en zonder misschien ook wel, dat veel van wat er gezegd moet worden in de middeleeuwen en van de kerk in de middeleeuwen vandaag herhaald kan worden. Zij het dan op een andere manier weer, maar de prediking die toen in verval geraakt was, is helaas ook in onze tijd weer in verval geraakt. Er zijn er veel te veel die niet preken en die toch op een preekstoel staan. Er zijn er veel te veel die het woord niet verkondigen en die toch tot een gemeente spreken. Er zijn er veel te veel, ik zal niet zeggen die met anekdotes uit het leven van heiligen komen, maar wel die met de wijsheid van beneden is komen. Er zijn er veel te veel die hun volk bezighouden met maatschappelijke en sociale problemen, maar het bloed van Christus drupt niet meer in de gemeente. Er zijn er vele, ook in reformatorische kringen, ook in wat gereformeerd genoemd wordt, wat dan afstand van de reformatie, dat geen waarde meer hecht aan de prediking van het woord. De prediking is in verval wat de inhoud betreft. De prediking is ook in verval geraakt in vele opzichten wat het geloof in de verkondiging van het woord betreft. Er wordt zoveel gepreekt alsof de prediker het zelf niet meer gelooft wat hij zegt. Alsof hij het maar doen moet voor zijn broodwinning. En er wordt ook veel geluisterd naar de prediking, omdat het nu eenmaal gewoonte is om naar een prediking te horen. Maar geluisterd met verwachting, geluisterd met honger, geluisterd met spanning, of er een woord van God voor ons bij is, dat is ook schaars in onze dagen. De honger naar het woord, God geven dat we die weer mogen kennen zoals die gekend werd in de dagen van de hervorming. De gedrevenheid van de prediker, God geven dat we die opnieuw mogen kennen zoals we die in de dagen van de reformatie zien. Dat besef, dat diepe besef, dat wij afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Wat ons dan ook moet uitdrijven tot het gebed om die geest. Hoe zou het komen dat de prediking in de middeleeuwen in verval geraakt is? Ach, ik heb het al gezegd, indirect, omdat men niet meer zag hoe waard het woord van God het is om bestudeerd te worden. Omdat men niet meer zag wat een mens in zijn nood en doodstaat wezenlijk nodig heeft. En omdat men ook niet meer zag de noodzaak van het werk van de Heilige Geest. En ik denk dat het diezelfde dingen vandaag weer zijn, waardoor de waarde van de prediking afneemt en de waardering voor de prediking afneemt. En waardoor er een terugval is, ook in gebruik van dit middel. Zien we het nog? Zien wij het nog? En dan hoeven we niet langer te spreken over degene die buiten zijn. Degene die vanavond niet meedoen aan de hervorming, de herdenking van de hervorming. En die zulks zelfs overbodig en uit de tijd achten. Zien wij het nog? Dat het woord van God het zo waard is om bestudeerd te worden, omdat het woord van de levende God is. Zien wij het nog, wat een mens nodig heeft. Wat een mens in zijn verlorenheid, in zijn schuld voor God, in zijn volslagen onmacht, in zijn doodstaat, in zijn vijandschap tegen God, in zijn slavernij onder de heerschappij van de zonde en van de Satan. Wat een mens op weg naar een eeuwig verderf nodig heeft, zien we het nog en beleven we het nog en haakt onze ziel er nog naar om ervan te horen, namelijk van dat algenoegzame offer van de Heer Jezus Christus Is het ons motto ook nog, en ik bedoel het niet als alleen een slagzin die je boven je leven en boven je kerk kunt schrijven, maar als iets wat we in de grond van de zaken met heel onze ziel beleven en beamen. Sola gratia, door genade alleen, uit genade zijt gezalig geworden. Is dat het nog wat we begeren te horen? En is dat het enige wat we begeren te horen? Beseffen we het ook, dat die geest van Christus moet komen en wil komen. En dat ons gebed om de komst van die geest mag vermenigvuldigen. Dat hij het uit Christus zal nemen en het ons verkondigen. Zodat onze kerkdiensten niet alleen maar plaatsen zijn waar gepreekt wordt, echt gepreekt. Maar zodat onze kerkdiensten ook plaatsen zijn waar gebeden wordt. Waar geworsteld wordt om dat werk van de Heilige Geest. Zo alleen zullen we opnieuw de reformatie kunnen beleven. Zo alleen zullen we ook de reformatie echt weer kunnen waarderen. Zo zal de reformatie ons ook in dit jaar nog tot zegen kunnen zijn. God geven eerherstel voor de prediking. God geven en in de preekstoel en in de kerkbank. Dat besef. Dat we met zijn heilig, zijn reddend, zijn zaligmakend woord mogen bezig zijn. Ik heb gezegd. Wij gaan nu met elkaar zingen uit de 78ste psalm, het eerste en het derde vers. En zoals in het programma is aangekondigd, zal tijdens het voorspel worden gecollecteerd en de opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van de stichting In de Rechte Straat. We zingen dus psalm 78 en daarvan het eerste vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En ook het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven.
Thank you.
mag ik dan nu namens de comité Goeree over plakkee van de Stichting in de Rechte Straat een paar dankwoorden spreken. In de eerste plaats gericht aan de kerkvoogdij van, voor het gebruik van dit kerkgebouw. We stellen het bijzonder op prijs dat de kerkvoogdij ook vanavond de kerk weer ter beschikking gesteld heeft, zodat we deze reformatieherdenking hier konden hebben. Een woord van dank ook voor de, aan de kosters en aan de organist voor hun medewerking op deze avond. En een woord van dank ook aan de kinderen van het kinderkoor voor hun medewerking samen met de heer Wessels die hen begeleid heeft of geleid heeft bij het zingen van hun liederen. Allen hartelijk dank voor wat zij vanavond voor ons hebben gedaan. Zullen we nu samen ook de Heere danken en bidden? Heere, wij komen aan het einde van deze samenkomst nog tot u. Gij hebt ons hier gebracht en we hebben dat ook zojuist mogen erkennen aan het begin van deze avond. Gij het zijt die ons gespaard hebt en bij het leven en het leven gehouden hebt en dat gij ons ook met gezondheid en krachten hebt beweldadigd. We hebben vanavond ook nog meer mogen ontvangen, Heere. We hebben vanavond van u uw woord weer opnieuw mogen horen. Dat woord dat in het leven van Luther zo'n grote plaats mocht gaan innemen, zodat het zijn hele leven, zijn denken en zijn werken ging beheersen. Dat woord dat gij ook vandaag nog schenkt. Dat er ook vandaag nog is in dezelfde kracht, in dezelfde onwederstandelijke kracht. Dat woord dat ook vandaag nog naar uw eigen getuigenis is. Een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heren, wij mogen u danken dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn om als zonen en dochteren van de reformatie uw daden in het verleden te gedenken. Laat het niet bij gedenken blijven. Laat het niet bij een terugblik blijven, Heren. Om dan te zeggen, ja, het was groot wat de Heere toen deed en het is rijk wat de Heere toen aan zijn kerk geschonken heeft. En dan niet verder te komen dan het verleden. Laten we ons ook bewust zijn, Heere, dat wat toen gewerkt is, ook vandaag gekend moet worden. Het is vrij zinloos om de reformatie te herdenken en niet uit hetzelfde beginsel te leven. En niet datzelfde woord in zijn kracht te kennen. En daarom wij bidden, Heere, dat gij ons die geest die toen zo werkte, ook vandaag weer wilt geven. En dat gij de kracht die toen openbaar kwam, ook nu in ons kerkelijk leven tot openbaring wilt brengen. Dat gij en de prediker in de preekstoel en het gemeentelid in de kerkbank wilt als het ware aanvuren en aandrijven om samen naar dat woord te komen en samen rondom dat woord te vergaderen en samen naar dat woord te luisteren. Maar kon het zijn dan ook onder de vruchtbaarmakende werking van de Heilige Geest, die het hart opent, die het verstand verlicht, die de wil buigt, die leven schept in onze dood en die kracht geeft in onze zwakheid. Die geest, o God, die hebben we nodig. Die geest die Luthers ogen opende, zodat hij als het ware door de poorten mocht ingaan in het paradijs, toen hem het heilgeheim geopenbaard werd en toen hij de kracht van de gerechtigheid van Christus in zijn eigen leven mocht gaan beleven. Die geest, Heere, die ook vandaag nog ogen opent, we bidden u, schenk hem in ons leven, schenk hem in onze gemeenten, schenk hem in de zondagse samenkomsten der gemeente, opdat het ondervonden mag worden dat niet een prediker, dat niet een mens, maar dat gij met uw levenwekkende krachten in ons midden aanwezig zijt en dat ge de kerken der reformatie als het ware wilt opnieuw doorwonen, maar ook, o God, de kerken die niet de reformatie gekend hebben. Ja, dat gij ook in de kerk van Rome wilt werken. Toen hebt ge het gedaan, o God. Ondanks bijgeloof, ondanks dat het bloed van Christus bijna niet meer drupte in de gemeente. ondanks de duisternis en de gebondenheid onder het juk van geboden en inzettingen, wij bidden u dat gij het ook nu weer wilt doen. En dat gij ook onder hen die de waarheid niet kennen, de waarheid geven wilt. En de bevrijdende krachten van de waarheid schenken wilt. Heren, wij schrijven zo gemakkelijk kerken af. Wij schrijven hele secties van wat dan zogenaamd christendom is af, omdat de waarheid er zoek is. Maar als gij dat gedaan had in de tijd van de middeleeuwen, dan was er nooit enige hoop en verwachting meer geweest. Maar gij hebt toen gewerkt, heren, daar waar het menselijk gesproken niet meer verwacht kon worden. Gij hebt toen zo heerlijk gewerkt, zoudt ge het ook nu willen doen. En heren, dan hoeven we dat niet alleen voor die kerken van het bijgeloof te vragen. Maar dan mogen we het ook voor onszelf vragen en opnieuw vragen. En blijven smeken, o God, al hebben wij dan de kansel en de Bijbel op de kansel. En al hebben wij dan het woord en al zeggen we dan dat we het woord alleen hebben. Toch moeten we het beleiden, er is daarnaast en zo vaak ook daarbovenuit nog zoveel. Waardoor uw woord toch weer in de schaduw is gekomen. En er is zo weinig vuur en er is zo weinig drijfkracht. En er is zo weinig bewogenheid. Er is zo weinig honger. Er is zo weinig verwachting. O God, geef het ons. Geef het ons opnieuw. Uit de rijkdom van uw genade. Opdat zo de werken des Heren ook in ons land, ook in deze wereld, in onze tijd, openbaar mogen komen. Tot eer van uw naam. Tot de komst van uw recht. En tot zaligheid van zondaren. We bidden het u in de naam van hem die gij altijd hoort. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen en ik stel voor dat we dat staande doen. Het Lutherlied, gezang 96 vers 1 en 2. Mag ik u tenslotte dan ook nog wijzen op de boekentafel die u in dit kerkgebouw aantreft. En mag ik u ook nog eraan herinneren dat als u zich op wilt geven voor een abonnement voor het blad in de Rechterstraat, dat u dat aan de boekentafel kunt doen. We zingen: een vaste burcht is onze God.